We lezen dus Markus 8 vanaf vers 27 tot in het hoofdstuk 9, het eerste vers. Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Philippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze antwoordden: Johannes de Doper. En anderen zeggen Elia. En weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent. Toen vroeg hij hun: en wie ben ik volgens jullie? Petrus antwoordde: u bent de Messias. Hij, Jezus, verbood hen op strenge toon om met iemand hierover te spreken. Hij begon hen te leren dat de mensenzoon veel zou moeten lijden door de oudsten van het volk, de hoge priesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden en dat hij gedood zou worden, maar 3 dagen later zou opstaan. Hij sprak hierover in alle openheid. Toen nam Petrus hem apart en begon hem fel terecht te wijzen. Maar hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de woorden: ga terug achter mij, Satan. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aankomen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven? Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat een mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van zijn vader. Verder zei hij ook nog: ik verzeker jullie, sommigen die hier aanwezig zijn, zullen niet sterven voordat ze de komst van het Koninkrijk van God in al zijn kracht hebben meegemaakt. Tot zover. We zingen nu uit Hemelhoog lied 311.
Nou, wij gaan naar Markus 8. Zingen in aansluiting op het meditatieve muziek straks, ook weer uit de bundel Hemelhoog, lied 109. Dus 109 uit de bundel Hemelhoog na de meditatieve muziek. Wij zijn als kerk marginaal geworden. In de complete maatschappij van tegenwoordig is de kerk, het christelijk geloof, misschien nog niet, maar de kerk wel, weggedrukt naar de marge. Het is nog een klein randverschijnsel, hoewel je in Nederland nog heel wat volle kerken aantreft, is toch het vergelijk met vroeger, het vergelijk met de jaren 50, de jaren 60 of voor de Tweede Wereldoorlog, opmerkelijk. Cijfers liegen er niet om dat op plekken waar bijvoorbeeld voor de Tweede Wereldoorlog nog 95% van een hele stad of een heel dorp op zondag naar de kerk ging en meeleefde, dat nu bijvoorbeeld voor Almere, maar Almere is wat dat betreft een beetje een vreemde stad, al gedaald is naar onder de 3%. Dus dat is een enorm marginaal verschijnsel geworden. Valt je misschien niet op als je hier zo in de kerk zit, hier en nu, want nou, we zijn toch nog redelijk gevuld hier en daar luisteren mensen mee. En toch zijn we slechts een heel klein gedeelte. Prediker, die waarschuwt ons om de volgende vraag niet te stellen. Hij zegt: vraag nou niet, waarom waren de vroegere tijden beter dan deze? Want hij zegt er namelijk achteraan: je zou dat niet uit wijsheid vragen. En wat bedoelt hij daar nou mee? Nou, prediker leert ons dat wijsheid, de manier waarop je met de dingen omgaat, geboren wordt, de echte wijsheid, geboren wordt uit het respect voor God. Dus daar begint het, respect voor God. En als je begint met het respect voor God, dan moet je niet gaan vragen, zegt hij, waarom de vroegere tijden beter waren dan deze. Waarom niet? Omdat God ook in deze tijd werkt. Weliswaar lijkt het alsof jongeren veel meer moeite moeten doen om door de enge poort van het geloof te komen. Maar ook ouderen hebben er last mee. Ik bedoel, spreek met de ouderen in onze gemeente en vraag ze naar de enorme nauwe passages die ze in hun leven hebben moeten nemen. Maar vroeger leek alles massaal en nu lijkt het marginaal. Maar in de marge, daar leven wel de mensen die volhouden. En waarom houden ze vol? Niet omdat ze nooit twijfelen. Ze houden vol uit respect voor God. God werkt door hen heen. En de mensen die er nu nog zijn, de mensen die nu zoeken en twijfelen, geloven, zeker weten of juist niet, maar toch God zoeken, dat zijn de taaien waarmee God verder gaat in deze wereld. Hoe kom ik nou op die inleiding? Nou, dat komt door Marcus 8. Misschien zeg ik nu een paar dingen die jullie al weten, dan moet je maar even dat skippen. Jezus gaat op vakantie. Dat doen wij allemaal wel als we het geld voor hebben. Maar Jezus gaat op vakantie, want de plek waar die is, Caesarea Philippi, is een vakantieoord. Voor de nouveau riche van die tijd. De Caesarea Philippi, dat is een stad, niet gebouwd door Filippus, maar wel verfraaid en opgeknapt door Filippus. En hij heeft het Caesarea genoemd, het heette eerst anders, omdat het een eerbetoon was aan de keizer. Dus Caesarea vanwege de keizer, Philippi omdat Filippus hem had afgebouwd. De stad lag aan de voet van de Hermon, prachtige plaatjes zijn ervan. En de Hermon was het uiterst noordoostelijke puntje van het land Kanaan. Dat is het nu niet meer, dit ligt nu in Syrië. Maar, of Jordaan, nou precies op de grens denk ik. Maar het was voor die tijd, als je Judea door was gegaan, dus je gaat vanaf het zuiden, Judea door, langs Jeruzalem, Samaria door, naar boven, Galilea door, dan heb je hier rechtsbovenin, helemaal op het randje van het beloofde land heb je Caesarea Philippi. Een vakantieoord. Prachtig om te zijn. Je kunt er tegenwoordig zelfs skiën. Nou, Jezus is daar. En Jezus is daar veilig. Want waarom is Jezus op vakantie gegaan? Hij is op vakantie gegaan omdat hij voortgejaagd werd. We hebben dat kunnen lezen. Hij werd voortgejaagd zelfs door de mensen uit zijn eigen vaderstad Nazareth. Hij werd voortgejaagd door de fariseeën schriftgeleerden. Hij werd voortgejaagd door de tempeldienaars van die tijd. Hij werd voortgejaagd door de Romeinen. We hebben het allemaal gelezen in Marcus, waar hij met gezag het woord van God brengt. Maar dat gezag betekent ook dat ze hem opjagen. En opjagen en opjagen. En langzaam maar zeker gaat hij van Jeruzalem langs Nazareth, door Samaria, door Galilea en is hij in zijn vakantieoord terechtgekomen. En daar mijmert hij hardop. Jezus mijmert hardop. Al wandelend stelt hij zichzelf de vraag, waar zien de mensen mij eigenlijk voor aan? Wie denken ze eigenlijk dat ik ben? Waarom gebeurt dit? En dat is echt zo'n vakantiemijmer. Ik weet niet of je dat kent, maar dat je uit de drukte van het dagelijks bestaan komt en opeens kom je erachter dat je getrouwd bent bijvoorbeeld. Ja, dat kan gebeuren. Nou, dat kan hard binnenkomen. Dat kan hard binnenkomen. Opeens kun je natuurlijk zeggen van, goh, die vrouw waar ik mee getrouwd is best een leuk mens. Maar het kan ook precies de andere kant op gaan. Dat je je op zo'n vakantie afvraagt, Waarom hou ik dit vol? En dat je als vrouw bij jezelf denkt, nou is die er 24/7, maar wat mij betreft mag die weer vertrekken. Snap je? Waarom doe ik dit? Of kinderen die nou, tot 15, 16 wel mee moeten met pa en ma. Waarom doe ik dit? Vragen je ouders zich ook af hoor. Wat doen ze hier nog? Maar goed, dat is een ander. Dus dat is echt zo'n vakantiemijmer. En Jezus is daar met zijn vrienden en hij vraagt het aan zijn vrienden. Wie ben ik? Wie zeggen de mensen dat ik ben? Dat is natuurlijk wel een aparte vraag. Hè? Bij Jezus moet je altijd een beetje uitkijken hoe je die vragen gaat duiden. Maar als wij het gaan vragen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Hoe denken de mensen over mij? Dan zou je eigenlijk tegen iedereen moeten zeggen, joh, trek je er niks van aan. Trek je er niks van hoe de mensen over je denken? Want het oordeel van mensen, daar heb je helemaal geen moer aan. En dan citeer ik de apostel Paulus in eigen tijdse taal. Ja, het oordeel van mensen, daar heb je geen moer aan. Maar dat zal Jezus wel niet hebben bedoeld. En dat blijkt ook uit het antwoord. Want de discipelen, die horen die mijmer en ze wandelen dus zeg maar langs het kuuroord van Caesarea Philippi. Waar ze veilig zijn, want er zijn geen fariseeën, er zijn geen schriftgeleerden. En iedereen mag daar zijn die wil zijn. En dan zeggen opeens de discipelen, nou sommigen zeggen dat u Elia bent. Anderen zeggen dat u Johannes de Doper bent. Weer anderen zeggen dat u een profeet bent. Eigenlijk zijn al die drie hetzelfde. Elia, dat was degene van wie de hele Joodse bevolking tot op de dag van vandaag gelooft dat Elia eerst komt en dan komt de Messias. Jezus had eerder al gezegd, van wie het horen wil, wie het weten wil, Johannes is Elia die komen zou. Had Jezus al gezegd. Dus Johannes de Doper en Elia waren voor Jezus precies dezelfde. En die derde ook, die profeet. Want Johannes was ook een profeet. En Jezus' woorden waren profetisch. Dus eigenlijk zeggen alle drie die antwoorden precies hetzelfde. Zij het in wat andere woorden, maar ze zeggen precies hetzelfde. Wat zeggen ze namelijk? U bent de voorbode van het Rijk van God. U bent de eerste stap de Messiaanse toekomst in. Dat zeggen de mensen. Daar zit iets dubbels in. Daar zit iets dubbels in. Van waarom nou de eerste stap en niet meteen? Waarom herkennen ze nou in Jezus, hè, die mensen, waarom herkennen ze nou in Jezus niet de Messias zelf? Het koninkrijk dat gekomen is. De ontferming van God over verloren mensen. Waarom herkennen ze dat niet? Dus Jezus die hoort die geluiden, die hoort zijn discipelen praten. Ja, ik hoorde al Habakkuk en ik hoorde al dit en ik hoorde al dat en al pratend. Hè, ze pakken onderweg nog een ijsje. En dan, ja, maar jullie dan? Wie zeggen jullie dan dat ik ben? Want Jezus neemt geen genoegen met het eerste antwoord. Want waarom zien de mensen nou niet het koninkrijk zelf? Maar blijven ze wachten op iets anders? En Petrus, die zegt op dat moment, u bent de Christus. Dus in u is het koninkrijk der hemelen op aarde gekomen. Het is er maar eentje tussen de duizenden die Jezus gezien heeft. Een marginale mening in Israël. Hij heeft duizenden eten gegeven. Hij heeft preken gehouden, 3 jaar lang. Mensen waren flabbergasted. Hij heeft tekenen gedaan, wonderen, noem het verder maar op. Van al die mensen is er uiteindelijk maar eentje die zegt, u bent de Messias. Hoe marginaal wil je de kerk hebben? En Jezus die kijkt die ene aan en zegt tegen Petrus, dat heb je niet van jezelf. Maar mijn Vader in de hemel heeft jou dat gegeven. Dus met andere woorden, Jezus concludeert hier dat zijn komst naar de wereld het goede effect heeft gehad. Er is in ieder geval één mens die heeft gezien dat hij de Messias is, de gans andere. Degene die niet mens is zoals wij, niet rekent zoals wij, niet doet zoals wij, maar hij die van Gods kant komt en de andere kant van het leven laat zien, het echte leven laat zien. Dus met andere woorden, met alles wat er is gebeurd in die 3 jaar dat Jezus onder ons was, is het in ieder geval mogelijk geworden dat jullie daar de heiland ontmoeten. Mogelijk geworden. Dat is wat Jezus constateert in Caesarea Philippi. Er is voldoende gebeurd. Ik heb voldoende gepreekt. Om jullie in Almere de kans te geven dat je in mij de Messias ziet. Waarom? Hoe weet Jezus dat? Omdat er 1, marginaal, zelfs 1 van de 12 apostelen zegt, u bent de Messias. Dat heb je niet van jezelf. Dat heeft God je laten zien. En dat is de nauwe poort waar wij met z'n allen doorheen mogen. Dat God ons het geloof geeft. Het geloof dat Jezus van Nazareth de Messias is. De redder van de mensen. De heiland van de wereld. Op dat moment zegt Jezus niet, mooi, dan kan ik nu vakantie gaan houden. Mijn taak zit erop. Nee, op dat moment zegt hij, ik wil je wat vertellen. Ik wil je vertellen dat ik moet gaan lijden en sterven en opstaan. Hoe komt Jezus nou bij die draai? Het is net alsof je na 3 dagen vakantie erachter komt en tegen je vrouw zegt, ik weet wat ik moet gaan doen. Ik moet gaan scheiden. Hoe komt Jezus nou bij die opmerking, ik moet gaan lijden en sterven? Nou, dat is niet zo heel erg moeilijk te begrijpen. Als er voldoende is gebeurd om u en mij te laten zien en te laten geloven dat Jezus de Messias is, dan zit die taak van Jezus erop. Dan heeft hij, wat de schriften al hebben gezegd, ons laten zien en wij kunnen het geloven. Maar er is nog een andere taak die Jezus ook heeft, die anders in elkaar steekt. Hij moet namelijk nog de dood overwinnen. De dood, de laatste vijand van de mens, die moet hij overwinnen. Want dat is namelijk de messiaanse taak, dat de Messias de dood overwint, zonde, dood, ziekte enzovoort. Dat hij dat overwint, zodat jij in geloof, o waar wilt u heen gaan en kan ik u volgen? Dat jij, Jezus volgend, ook weet dat je door de dood heen zal gaan. Maar, zou je denken, Jezus zegt het wel op een wat aparte manier. Hij zegt, ik moet veel lijden van de kant van de overpriesters en schriftgeleerden. Met andere woorden, van het gelovige volk, althans het Joodse volk. Van die kant, van de kant van de religie, moet ik veel gaan lijden en sterven. En ik zal opstaan op de derde dag. Waarom daar? Ja, zoals we al zeiden in de eerste preek over Marcus, het is een christelijke taak om heidenen te bekeren, maar het is een heidense klus om christenen te bekeren. En dat was in die tijd niet anders. Jezus wist dat als de ene taak, jullie kunnen in mij de heiland zien, dat de andere taak, het overwinnen van de dood, niet alleen maar een kwestie was, dan krijg ik nu een hartaanval en dan sta ik morgen weer op. Dat niet. Dus het is niet een kwestie van, dan overlijd ik nu in mijn slaap en vlak voor de begrafenis word ik weer wakker. Dat niet. Maar hij laat zien hoe het is als mensen reageren, zelfs met Gods woord in de hand, op de heiland der wereld. Ben je al marginaal, Petrus? Het wordt nog veel erger. En wat wordt nog erger als jij gaat in de liefde van Christus? Dan heb je een kruis te dragen in plaats van een overwinning te vieren. En wie zijn de mensen die het me aandoen? Dat zijn zij die de naam van God hoog in het vaandel hebben staan. En dan wordt het Petrus te veel. En ik denk dat ieder kerk, ook mij, het zou me echt te veel worden als die zo de kerk zou wegzetten. Van jullie gaan de heiland vermoorden. Dat verhoede God! Met andere woorden, Petrus die gebruikt de naam van de Allerhoogste om het plan van de Allerhoogste tegen te houden. Wat hij ook precies bedoelt en hoe hij er ook achter komt, dat weten we allemaal niet, maar de naam van God gebruikt hij om het te voorkomen. Dat doen wij zo ontzettend vaak, dat wij de naam van God boven onze eigen plannen plakken. Boven onze eigen verwachtingen. Zo moet het gaan. En Jezus keert zich van hem af. En dan staat hij keert zich naar de discipelen toe. Met andere woorden, in de wandeling zijn ze nog steeds aan het mijmeren. En nu houdt Jezus opeens stil. En hij kijkt de discipelen aan en zegt dan, Satan, ophoepelen. Wie is Satan? Satan is degene die met de woorden van God het plan van God ontkent. Satan is degene die met de woorden van God het plan van God ontkent. De weg van God. De overwinning van God. Dat is Satan. Dus hij lijkt verdacht veel op mensen die het woord van God gebruiken om God te leren kennen. Verdacht veel. Maar Satan moet weg. En dan zegt Jezus opeens, luister, als jullie mij willen volgen, neem dan je kruis op je. Dat past even niet bij onze manier van denken. Bij ons moet het succes zijn. Bij ons moet het voortgaan. Wij moeten geen leden kwijtraken, ze moeten er juist bij komen. Wij moeten niet krapper worden, wij moeten juist groter worden. En als God een plan heeft met Almere, waarom krimpt dan de kerk nog steeds? Dat willen wij niet. En als God het werkelijk goed met ons zou bedoelen, of als wij God werkelijk goed zouden dienen, dan zou de kerk wel groeien, net zoals alle andere grote kerken die groeien en zo. Jezus zou nou zeggen, Satan, hoepel op. Want het christelijk geloof is marginaal. En dat moet het ook zijn. Het is een heel klein zaadje, wat gezaaid wordt in de aarde. Maar als het niet sterft, als je het niet allemaal wil kwijtraken, kun je geen vrucht dragen. En Jezus die zegt dat dan ook. Als je mij wil volgen, neem je kruis op, verloochen jezelf. Wat wil dat zeggen? Niet dat je niet belangrijk bent, niet dat je geen respect moet hebben voor jezelf. Al die dingen wil ik niet zeggen. Jezelf verloochenen wil zeggen dat je je eigen mening, je eigen manier van doen, daar waar je God boven plakt, los durft te laten. Ik zeg niet dat het verkeerd is wat je denkt, maar als het goed is, zou Gamaliel zeggen, dan blijft het wel bestaan. Dus dan kun je het loslaten. Als het niet goed is, dan moet je het sowieso loslaten, want dan vergaat het toch omdat het niet naar de wil van God is. Dat is verloochenen. Laat het los. Je mening, je gedachten. Ja, wat hou ik dan over? Liefde tot God en liefde tot je naaste. En dat is je kruis. Want als je uit liefde tot God en liefde tot je naaste leeft, zul je merken wat het betekent om een knal voor je hoofd te krijgen. Hoe zie ik dat voor me? Nou, heel praktisch. Onze wereld staat weer helemaal bol van alle dingen die gebeuren. Hè? Een deal met de Taliban en het COVID-19 virus en weet ik wat allemaal. Nou, ik weet niet hoe jullie erover denken, maar ik zie al die dingen. En mensen die vechten zichzelf helemaal blind voor hun eigen veiligheid. Wie van jullie heeft al mondkapjes aangeschaft? Nee, nog geen mondkapjes aangeschaft? Heb je elkaar een hand gegeven vanmorgen of mag dat ook niet meer? Waarom gebeuren die dingen? Want ik wil ze niet belachelijk maken. Ik wil alleen maar laten zien dat wij mensen, bewijs de uitverkochte mondkapjes, dat wij ontzettend vechten voor ons eigen aardse bestaan. Die dingen schijnen niet eens te helpen. Maar goed, dat is tot daar natuurlijk. Wij vechten ontzettend. En wij moeten ze tellen en ze moeten vooral bij ons wegblijven. Een mevrouw in Loon op Zand, die zei nog heel, heel leuk van, nou ja, dat is wel aardig dat wij de eerste coronavirus-patiënt hebben. Oh ja, hoezo? Nou, dan hebben we ook een keer een primeur. Goed voor Loon op Zand. Nou, die humor, die mag ik wel. Ja, ja. Maar hoe nuchter kunnen we met z'n allen zijn als je al rekent dat aan een gewone griep in Nederland per jaar 2000 mensen kunnen overlijden? Waar zijn we mee bezig met z'n allen? Jezelf verloochenen wil zeggen dat je durft loslaten, omdat Christus Jezus jouw heiland is, omdat je weet dat je niets te verliezen hebt. Zie je jezelf al op school komen morgen, waar iedereen vecht om de eerste te zijn, haantje de voorste, en we pesten elkaar de klas uit om maar zelf weer een stukje verder te kunnen komen. En denk niet dat het alleen op scholen is, dat is in de kantoortuinen die ook heel erg ongezond zijn. In de kantoortuinen is het precies hetzelfde. In de kerk is het precies hetzelfde. Wij drukken elkaar met de ellebogen weg om maar voorop te kunnen lopen. Jezus zegt, als je mij wil volgen. Ja, maar Jezus, dan worden we zo marginaal. Ja, dan neem je je kruis op je en je volgt mij. Waarom? Omdat wat wij mensen doen, zelfliefde en zelfbehoud is. Daar gaat het binnenkort op de biddag ook over. Zowel met de kinderen 's middags als 's avonds hier in de kring. Dus kom er alsjeblieft bij. Wat wij mensen doen is zelfbehoud. Vanaf Adam en Eva. Onze haan moet koning kraaien. En als wij dan groter worden en de kerk verdubbelt, dan zijn wij trots op wat wij doen. Wat Jezus doet, is zichzelf wegcijferen. De mensen over hem heen laten walsen. En hij zegt dan, denk niet dat die mensen macht over me hebben. Ik leg mijn leven uit mezelf neer. Dus de autoriteit van Jezus blijft tot in de opstanding duidelijk. Hij laat zich doden. Hij laat zich kruisigen. Hij laat zich begraven. Waarom? Omdat hij jou en mij wil laten zien dat het koninkrijk van God van een ander kaliber is dan wat wij met onze mondkapjes verzinnen. Eerlijk gezegd denk ik dat als je in de geest van Christus gaat leven en je mag hem uitnodigen in je leven, leer mij zijn als u. Ik vermoed dat je een marginaal mens zult worden. Zoals ze vroeger al zeiden, hè, 1 op een dorp en 2 in een stad. Nou, bij ons kun je dan misschien wel zeggen 1 in een straat en 2 in een wijk. Een marginaal mens. En je kunt je ontzettend verloren voelen als Jezus aan het kruis. Dat is zo. Maar vergeet 1 ding niet. Als God jou zaait om te sterven in de aarde, weet dan ook dat God de vrucht zal geven. Dat uit wat jij geeft in liefde tot God en je naaste, dat dat vrucht zal dragen. 30, 60, 100 fout. Dus wees alsjeblieft marginaal en laat je zaaien in de klas, in de kantoortuin, in de kerk, waar je ook maar je leven kunt geven. Want Jezus zegt, als je in mij blijft, zul je veel vrucht dragen. En daarom zijn we marginaal. En daarom worden we geroepen om in geloof ons leven te geven aan God en aan onze naasten. Ga met hem. Amen.